Ja, omdat hij leeft. Omdat hij leeft, leven wij ook. Ja, het is de basis van ons leven, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En ja, het is fijn om zo in jullie midden te zijn op deze paasmorgen en het woord met jullie te mogen openen. Maar dat is inderdaad om dat ene feit dat onze Heer Jezus Christus leeft. Dat de dood hem weliswaar voor een kleine tijd in zijn macht had, maar de dood kon hem niet houden. Het leven bleek sterker. En zo werd de dood verslonden tot overwinning, om maar wat woorden uit 1 Korinthe 15 aan te halen. Maar zoals de broeder al aangaf in zijn inleidende woorden, het is niet slechts een dag in het jaar waar we stilstaan bij de dood en opstanding van onze Heer, maar we zouden elke dag leven vanuit dat feit. En je mag nog zo antichristelijk zijn in deze wereld en tegen God en gebod zijn en tegen God en zijn woord zijn en noem het allemaal maar op. Maar als er al één helskenmerk in deze geschiedenis centraal staat, als iedereen iets moet noemen wat voor iedereen geldend is, dan is het toch wel de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. We hebben zelfs onze jaartelling eraan te danken. En nu leven wij in moderne tijden, heb ik me laten vertellen. En is het allemaal niet relevant meer en achterhaald. Maar wij als gelovigen mogen getuigen van de hoop die in ons is. En dat leven wat sterker is dan alles om ons heen. En zo mogen we ook gevoed worden met dat eeuwige en krachtige woord. En ja, ik wil vanochtend niet iets ingewikkelds met jullie bespreken. Maar ook bij die eenvoudige woorden stilstaan van de opstanding. En op het moment dat je die verzen leest, bijvoorbeeld uit Johannes 20, daar zullen we zo even naartoe gaan, dus bladen dat alvast maar op. Maar op het moment dat je die woorden doorleest, dan blijkt toch dat er een aantal zaken opvallend zijn. Bijvoorbeeld dat het een leeg graf was. Het graf was leeg, en dan zeggen wij natuurlijk, want hij is opgestaan. En toch is het opmerkelijk dat de Heer daar dan niet was. De discipelen moesten zelf tot de conclusie komen dat de Heer was opgestaan. En dat was nog niet eenvoudig als je het zo leest. Laten we, nou, lezen maar twee versen. Johannes 20 vers 1 en 2. Er staat, en op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. En dat is opmerkelijk, vind ik. Want dan werk je dus 20 hoofdstukken lang toe naar dat helsfeit, de opstanding van onze Heer Jezus Christus, en hij is weg en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En als je dat leest, dan zou je er toch bij stil moeten staan dat zij er dus blijkbaar van uitging dat de Heer nog overleden was. Want waar hebben ze hem gelegd? Je legt niet een levende Heer ergens neer. Dus die opstanding, die was nog niet helemaal geland. Zij wisten niet waar zij hem gelegd hebben. Wij weten niet. Nou ja, zij wisten het niet. En ook later in vers 9, hè, dus Simon en Simon Petrus en Johannes, die gingen vervolgens naar het graf toe. En ja, goed, daar is heel veel over te zeggen. De volgorde waarin dat gebeurt, dat doe ik dit jaar niet. Maar in vers 8 staat dat uiteindelijk ook Johannes naar binnen ging, de andere discipel, die eerst tot het graf gekomen was en hij zag het en geloofde. Hij geloofde. Het duurde even voordat Johannes geloofde. En de verklaring staat dan in vers 9, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Nogmaals, dit is opmerkelijk. Zij wisten het niet. En dan kun je zeggen, ja, maar hey, ze hebben minimaal 3 jaar of misschien 2,5 jaar met de Heer gewandeld. Zij hadden dat toch moeten weten. En was de Heer dan toch niet duidelijk geweest? En dan blader je door en dan kom je in hoofdstuk 21. Nadat de Heer al opgestaan is en zich vertoond heeft. En dan verschijnt hij op een gegeven moment aan de discipelen in vers 4. Terwijl de discipelen aan het vissen waren. Ik lees vers 3. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, nou, wij gaan ook met u. Het zijn net hurkers. Ja, als je het zo leest, hè. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet, daar heb je hem weer, wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. Ze herkenden hem gewoon niet. Ze wisten niet dat het Jezus was. Pas later kregen ze het door. En nou, deze gedachte die ik hier op gang probeer te krijgen, deze gedachte dat zij dus nog niet wisten dat hij opgestaan was en dat ze hem niet herkenden, dat is juist kenmerkend in deze hoofdstukken. En het komt een klein beetje overeen met wat broeder Frans in zijn woorden al zei van, ja, je kunt wel leven met de Heer, maar als je hem niet kent, dan weet je dingen niet. En zij hebben gewandeld met de Heer. Zij waren zijn vrienden, zij waren zijn discipelen, zijn volgelingen. En toch wisten zij deze dingen niet, zelfs zo sterk dat zij hem niet herkenden. En natuurlijk kun je daar van alles over vertellen, waarom dat dan zo was enzovoort. Maar desalniettemin, zij wisten niet. Was de Heer dan niet duidelijk tot ze toen hij met hen wandelde? Als je sommige schriftplaatsen daarop na zou slaan, dan zou je moeten concluderen dat hij wel degelijk duidelijk was. Bijvoorbeeld Matthäus 16, vers 21, daar blader ik even heen. Matthäus 16. En dat is dat hoofdstuk waarin de Heer vroeg van wie ben ik, wie zeggen de mensen dat ik ben. En Petrus geeft dan dat beroemde antwoord, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matthäus hoofdstuk 16, vers 18 is dat. En vervolgens zegt de Heer dan, gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Bekende woorden. Maar hij verbood in vers 20 zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. Nou, daar kun je al je vraagtekens bij zetten. Hadden ze dan door wat hier aan de hand was? Maar in vers 21 staat er dan, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Hij begon dat zijn discipelen te laten zien, staat hier vanaf deze dag. En daarom mochten zij het ook nog niet vertellen, want hij moest nog lijden, sterven en opstaan. En dan zou hij formeel en juridisch de Christus zijn. Maar hieruit zou je kunnen opmaken dat de Heer wel degelijk duidelijk was. Nou, laten we doorbladeren. Markus 8, vers 31. Het volgende evangelie. Nou, precies hetzelfde. En hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. Na 3 dagen. De tijd werd er zelfs bijgezegd. Zij hadden kunnen weten. En toch staat er in Johannes 20, vers 2, vers 9, zij wisten niet. Zij wisten het niet. En als laatste dan gaan we naar Lucas 9, vers 22. Want het staat in alle evangeliën, nou ja, vers 21 voor de volledigheid, en dan zie je dat het hetzelfde is. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen enzovoort. Het zou bekend moeten zijn. Dus als ze hadden geluisterd, dan zouden zij weten dat de Heer zou lijden, sterven en ten derde dagen zou opstaan. En dit was die derde dag, de eerste dag der week in Johannes 20, waarop zij zouden moeten weten. En toch was het niet zo. Was de Heer dan niet duidelijk? Nou ja, ik denk dat de Heer wel duidelijk was, alleen dat hun harten nog niet geopend waren. Zij verstonden niet namelijk. En ja goed, in Johannes is alles anders. En ik ben ondertussen teruggebladerd naar Johannes. Maar in Johannes 14 bijvoorbeeld, als de discipelen met de Heer zijn en er geen enkele reden is om niet in klare taal, in duidelijke woorden tot hen te spreken, dan nog begrijpen zij dingen niet. Want in Johannes 14, dan zijn we in de opperzaal, voorafgaande aan dat lijden en sterven. En dan zegt de Heer in vers 3, Johannes 14, vers 3, nou ja, vers 2, hè, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben, maar ik ga heen om u plaats te bereiden. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Alleen dan is het Thomas, uiteraard, die zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En dan krijg je dat beroemde vers, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar er is dus blijkbaar een miscommunicatie tussen hetgeen de Heer zegt en wat de discipelen begrijpen. Nou, en dat is later ook in vers 18 van Johannes 16 hetzelfde, één bladzijde verder. Vers 18, ik lees vers 16, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot de Vader. En zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd. Wij weten niet wat hij zegt. En zo zie je dus dat het aan hun verstand lag. En daarom verstonden zij niet. En wat zij misten in dit hele verhaal en wat gelovigen in onze dagen ook missen als zij niet gericht zijn op de Heer Jezus Christus, is dat zij verstaan, dat het woord geopenbaard wordt, dat hun hart geopend wordt opdat zij dat woord zouden vatten. De sleutel was zeg maar nog niet in het slot gestoken. Zij verstonden nog niet. En later blijkt dat zij wel verstaan. Maar dat kon alleen maar slechts doordat het woord hen geopenbaard werd. En dat wil ik ook laten zien. Maar dat is dan aan de hand van het Lucas-evangelie. Ook hele bekende verzen, met name in deze dagen. In Lucas 24, wanneer de Heer is opgestaan. In Lucas 24, dan zijn we dus op die opstandingsdag, de eerste dag der week volgens vers 1... En dan krijgen we hetzelfde verhaal als in Johannes 20. Alleen daar wordt dan antwoord gegeven door twee mannen, wanneer zij niet wisten waar zij hem gelegd hadden. En er staat dan in vers 6 dat die mannen zeggen, niet wij weten het niet, nee, ze zeggen hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dus hen wordt nu geopenbaard. Zij krijgen schriftopenbaring, zo noem ik het dan maar vanochtend. En dus staat er, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. En ik weet wel dat het voor hen geen schriftopenbaring was, maar dat komt nog. Maar het was wel degelijk openbaring van het woord. Gedenkt hoe de Heer tot jullie gesproken heeft. En vervolgens past ineens de sleutel in het slot en begrijpen ze wat de Heer zei. Gedenkt hoe de Heer tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Die woorden die we net in alle drie de evangeliën gelezen hebben. Gedenk deze woorden en vervolgens valt het. En zij werden indachtig, staat er in vers 8, zijn en woorden. Deden zij een Mark Rutte? Die knippen we er weer uit, hè? Ook. Oh. Waren zij het vergeten? Zulke belangrijke woorden? Nee, daar gaat het niet over. Het betekent niet dat zij het vergeten waren en dat het in herinnering gebracht werd. Nee, zij werden indachtig in de zin van dat hun verstand geopend werd. Zij begrepen het. Het was aandacht. Wanneer wij brood en beker, bijvoorbeeld misschien vrijdag, Dan gedenken wij, daar hebben we het dan over, maar dat betekent niet dat wij slechts maar aan de dood denken. Dat zou betekenen volgens de brieven van Paulus dat wij ook vervolgens de consequentie daaraan verbinden. Als het alleen maar ergens aan denken is, ja, dan kun je daarna weer aan iets anders denken. Daar gaat het niet om. We zouden de consequenties daaruit, de conclusie daaruit trekken. Nou, en zij werden indachtig zijne woorden, vervolgens viel het kwartje dus. En trokken zij de conclusie van, hé, dit is de vervulling van wat de Heer al heel de tijd zei. Zij werden indachtig deze woorden. En dus trekken zij de consequenties en keren zij weder van het graf. Zij gaan weg, want waarom zouden zij de levenden bij de doden zoeken? Ze gaan weg bij het graf. Daar hebben ze niks te zoeken. En ook wij als gelovigen hebben dus uiteindelijk niets te zoeken bij de dood. Ja, de dood des kruises is heel belangrijk, omdat het een kern, een scharnierpunt is, hè, de overgang van de dood naar het leven is. En zonder dood geen opstanding. Dus dat is heel belangrijk. En het is ook goed om daarbij stil te staan, met name om erbij indachtig te worden dat wij met Christus gestorven zijn. Maar wij zouden daar niet bij blijven. Wij zouden net als de discipelen hier de conclusie trekken en weggaan van het graf. Want we zouden de levende zoeken uiteindelijk. Hij is opgestaan. En zij werden dus indachtig zijn woorden. Nou, en dan in hetzelfde hoofdstuk, dan krijgen we die geschiedenis later van die twee Emmausgangers. Die op de weg waren, in vers 18, waarvan er eentje een naam heeft en de ander niet. En de Heer voegt zich bij hen. En zij vertellen vervolgens over wat zij gehoord hebben. Namelijk dat de Heer gestorven is en dat ze in vers 23 zijn lichaam niet gevonden hebben. En dat zij een gezicht van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leefde. En dan staat er in vers 24, en sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En dan begint de Heer te spreken. En dan krijgen we dus weer woordopenbaring. Zij verstonden niet eerst. Maar hij zegt dan, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dit is oud-Nederlands in de Statenvertaling, maar als er staat om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, dan wordt hier eigenlijk gezegd dat ze het juist niet geloofden. Even voor de duidelijkheid. Ze waren traag om te geloven. Hadden jullie maar wat sneller geloofd, zegt de Heer. Hadden jullie maar gelijk geloofd wat de profeten gesproken hadden. En daar ben ik wel terecht in de schrift. Want zij hadden die schriften, zij hadden de boekrollen en zij lazen de profeten. En de Heer zegt, hadden jullie ook maar gewoon geloofd gelijk wat zij gesproken hadden. En vervolgens zegt hij, moest de Christus niet deze dingen lijden, alzo en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Dachten jullie werkelijk dat de Heer zou komen als de Messias? Maar als jullie de profeten hadden bestudeerd, hadden jullie geweten dat hij eerst moest lijden en sterven en dat de dood tussen beiden moest komen. Om een einde te maken aan het oude en een juridisch begin aan het nieuwe. De testamentmaker moest sterven. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? En zij begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, in heel de schrift dus, de schrift die zij hadden, legde hij hun uit in al de schriften, en dat heb ik onderstreept, in al de schriften, want het is niet slechts één vers wat suggereert dat de Heer is gestorven en opgestaan, bijvoorbeeld in Jesaja 53, Op het moment dat je de sleutel in handen hebt en weet dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid moest ingaan, dan lees je in al de schriften over deze gebeurtenis. Omdat het zo belangrijk is. En als je verder gaat onderzoeken, blijkt dat er nog veel meer lagen zijn, maar dit is de basis. En je vindt het overal terug vervolgens. En je vindt dus terug hetgeen van hem, van Christus, geschreven was. En zo zouden wij in onze dagen nog steeds de Bijbel lezen. Niet met de gedachte, wat zegt het over ons? Wat zegt het over mij? Hoe kan ik wat van deze dag maken? Kan ik een vers vinden? Maar wat spreekt het over Christus? Wat zegt de schrift over Christus? Wat is er over hem geschreven? En via die weg krijgen wij daar deel aan. Nou, en vervolgens gaan zij dan met hem en komen zij op een plek, ik lees maar even door, vers 29, zij dwongen hem vervolgens zeggende, blijf met ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. Ze kwamen bij hun verstand. Hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Zij herkenden hem aan wat hij deed. Niet zozeer aan hoe hij eruit zag. Dat is voor ons ook vaak de valkuil, dat wij aanzien wat voor oog is, dat we gevoelig zijn voor hoe iemand erbij loopt. Maar we zouden iemand in de eerste plaats herkennen. Als we inderdaad gemeenschap op een hoger niveau willen, we zouden in de eerste plaats iemand leren kennen aan wat iemand zegt en doet. Wat van binnenuit komt. Niet zozeer aan hoe iemand eruit ziet. En hun ogen werden geopend aan de hand van wat hij deed. En zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Hij verdween. En zij zeiden tot elkander, en dan leer je hoe zij hem herkenden, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak, woordopenbaring, waardoor hun ogen geopend werden, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende, was ons hart niet brandend in ons. En zo zie je dat ze overgingen van een situatie waarin zij niet kenden, waarin zij niet herkenden, waarin zij niet wisten, naar een situatie waarin zij hem kenden, herkenden en waarin zij wisten. En hun hart was brandende. Het was de schrift, het was het woord van God uiteindelijk wat hen de weg deed wijzen. Wat hun verstand opende, waardoor zij verstonden. Maar het was de Heer die hen daarin leidde. Het was de Heer die hen de schrift openbaarde. Nou en vervolgens aan het eind van dit hoofdstuk verschijnt de Heer nogmaals, maar dan aan de discipelen. In vers het is vanaf vers 40 ongeveer, vers 39, dan voelen zij. In vers 41 zegt hij, hebt gij hier iets om te eten? Want als je dan toch bij elkaar bent, dan kun je samen eten. Hebt gij hier iets te eten? Het was voor hen ook bewijs. Dat is een van de mooiere woorden, vind ik, in de Statenvertaling, spooksel. Maar hij zegt, geef maar wat te eten, hè. En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing geraten. Nou, daar kun je ook al een ochtend bij stilstaan. De honing, de vis. Maar hij nam het en hij at het voor hun ogen. Lekker. Hij nam het en hij at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, want als jij vis en honing eet, dan begin je te spreken. En nog specifieker, dan begin je te spreken over verborgenheden, over gemeentelijke waarheid, dan begin je te spreken over tegenwoordige waarheid. Dat is een term die je in de Petrusbrieven terugvindt. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En zo zie je dat niet leidend is wat de discipelen gezien hebben of gehoord hebben. Dat het niet leidend is wat de Joden van die dagen deden of zagen of hoorden of opschreven. Maar dat leidend is in dit hele gebeuren dat wat van hem geschreven is. In Mozes en de profeten en de psalmen. De schriften. En toen, vers 45, opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En dat is wat zij nodig hadden. Want ook in onze dagen, je kunt de Bijbel lezen, je kunt er nog zoveel van weten, maar als je verstand niet geopend wordt, dan versta je er niks van. En voordat iemand zegt van oké, dus we gaan nu wachten op de openbaring. Nee, de Heer geeft hier elke keer de sleutel, hè. Het is niet zo dat wij op een bepaalde manier verlicht moeten worden en dat we maar veel moeten bidden, opdat ons verstand geopend wordt door de geest. Nee, de Heer zegt er gewoon bij elke keer waar het over gaat. Hij opende de schriften om te laten zien dat zij over hem spraken. En op het moment dat zij dat zagen, dat de schrift over Christus sprak, en met name over zijn opstanding, toen begrepen zij het. En dat was de sleutel. De Heer opende hun verstand doordat hij sprak over de Christus. En ik hoop, en dat is ook mijn gebed, dat in ieder die hier vooraan staat, dat hij het verstand mag openen door te spreken over Christus. Want dan begint de schrift zichzelf te verklaren. Dan gaat het niet meer over onze mooie praatjes vooraan, allerlei anekdotes die wij hebben meegemaakt, maar dan gaat het over Christus en zijn werk. En als er daarna nog een mooie anekdote komt, dan is dat prachtig. Maar dat zou de basis moeten zijn. Als de Heer begint te spreken, dan gaat het over de Christus. En zij verstonden dus de schriften. Nou, en hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, vers 46, en van de doden opstaan ten derde dagen. Hij had het al gezegd, en wij hebben het gelezen, maar toen verstonden zij niet. Maar inmiddels is de Heer opgestaan, en toen verstonden zij het woord. En wij leven in die dagen. Wij leven in die dagen dat vervolgens zijn naam gepredikt mag worden, in vers 47. Petrus moest stil zijn, die moest zwijgen. Zeg het niet verder. Maar nu zou die naam verkondigd worden alom. En zij getuigde dus, vers 48. En om een bruggetje te slaan, wat deden zij aan het eind? De Heer, die werd opgenomen in de hemel. En waar gingen zij naartoe? Vers 53. Nadat de Heer was opgenomen in de hemel. En daar hebben we het dan over 40 dagen weer over. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Maar wat doe je in de tempel? Nou ja, wat deden de priesters of de joden in het verleden in de tempel? Het onderzoeken van de schriften. Dat is wat je daar deed. En dus het is prachtig dat het hiermee afsluit. Niet met dat ze allerlei visioenen kregen en dat er allerlei geweldige beelden geprojecteerd werden. Machtige wonderen gedaan werden. Nee, zij onderzochten de schriften. En zij leerden daardoor de opgewekte Christus kennen. En ook in onze dagen is dat de basis. Dat zou de basis zijn van ons leven. En daardoor verstonden zij en daardoor zouden wij ook verstaan. En als ik dan even door mag bladeren naar 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk wat spreekt over de opstanding. Ik mag ervan uitgaan dat dit hoofdstuk menigmaal is aangehaald tijdens de paasprediking. Want in 1 Korinthe 15 wordt over lichamelijke opstanding gesproken. Maar als het dan gaat over die opstanding, dan begint het in de eerste verse met het evangelie. Het evangelie, dat is de boodschap van de opstanding, van dood en opstanding. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt en het in het welk gij ook staat. Het evangelie wat wij ook aangenomen hebben. De boodschap dat onze Heer leeft en dat het leven is in Christus. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Nou, daar gaat dit hoofdstuk verder op in. Dat betekent niet dat gelovigen wederom verloren gaan en niet meer behouden zijn. Maar zoals ik normaal gesproken eigenlijk altijd wel een keer roep, wij worden niet wedergeboren om maar slechts behouden te zijn, maar opdat God tot zijn doel komt in ons leven. Dat we opgroeien tot volwassen zonen. Dat is het doel. Niet dat wij slechts wedergeboren worden. Maar goed, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Oftewel, hij geeft het door aan deze gelovigen. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. En het is niet het woord van Paulus dat Christus gestorven is. Hij zegt erbij naar de schriften. Dus hij maakt het evangelie bekend aan de Korintiërs. En het eerste wat hij daarvan zegt is dat Christus gestorven is voor onze zonden. Amen. Maar het is naar de schriften. Het is naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat is de basis van het evangelie. En vervolgens is hij gezien van Petrus, van anderen, de 12 en van een hele grote groep mensen. Totdat we in onze tijd aankomen en er nog steeds van de opgewekte getuigd wordt. Maar het is naar de schriften, als het goed is, is dat onze basis nog steeds. En dan vraag ik u, als wij zeggen naar de schriften, waar staat dan precies dat de Heer is, zou sterven en zou opstaan? Ja, toen we, ja. Het staat er, het staat er overal, want de Heer liet het zien aan de Emmausgangers en aan de discipelen. Via de wet, via Mozes, via de profeten, de psalmen, dat hij was gestorven en zou opstaan. Alleen als wij gaan bladeren in onze Bijbels, dan blijkt het nog reuze moeilijk te zijn om een duidelijke, expliciete tekst te vinden die spreekt over de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. En daarom hebben ook wij de sleutel nodig op het moment dat we deze dingen lezen. De sleutel namelijk dat het niet gaat over ons, maar dat het ook niet gaat over de personen en figuren die in het Oude Testament genoemd worden. En ik geef omwille van de tijd nu slechts maar twee voorbeelden. Als er in Genesis 1, omdat ik dat gewoon mooi vind, in Genesis 1 gesproken wordt over een duisternis en God begint te spreken, zoals hij hierin na zijn opstanding begon te spreken tot de Emmausgangers, God begon ook te spreken in de duisternis van Genesis 1, dan verschijnt daar licht. Nou, dan zou je zeggen, hè, dan gaan we vooral ruzie maken als wetenschappers. Hè, van, kan dat wel? Dan gaan we dat proberen te ontkrachten of te bewijzen. Daar gaan we heel druk over doen. Maar Paulus, die past gewoon de sleutel toe. Dat doet hij niet in deze brief, maar in een brief verder, in 2 Korinthe 4. Zoek het zelf maar eens een keer op. Maar in 2 Korinthe 4, vers 4 tot en met 6, daar zegt hij dat God die van den beginne gesproken heeft dat het licht zou schijnen uit de duisternis, is degene die nu in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, zoiets, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ik weet niet of ik het goed zeg nu, zoek het zelf maar eens op. Maar het is in ieder geval het licht van het evangelie van Jezus Christus dat nu in onze harten schijnt. En toen God sprak over het licht in de schepping, toen ging het dus eigenlijk over dat licht van het leven. Wat schijnt in de duisternis. En zo zouden we de schrift moeten gaan bestuderen. Niet met de gedachte dat het niet waar is wat er staat. Van de staten wel, maar het betekent wat anders. Nee, het is waar wat daar staat. Maar zoals de kamerling vroeg aan Filippus in Handelingen 8, waar gaat het over? Waar gaat het werkelijk over? Nou, er wordt dus gesproken over de schepping, maar het gaat over het licht van het evangelie. En zo zouden we de schrift moeten bestuderen. En dan blijkt dat er op elke bladzijde gesproken wordt over het leven van de Heer Jezus Christus. Wat sterker is dan de dood. En als we de geschiedenis, voorbeeld 2, als we de geschiedenis van Jozef bestuderen, dan lezen wij over het leven van Jozef, maar we zouden ons af moeten vragen, waar gaat het werkelijk over? En dan blijkt inderdaad dat Jozef in die put terechtkwam en dat de Heer door zijn broeders naar het vlees, door de Joden, door het broedervolk, hè, in de werkelijke put gegooid werd van de dood. Ja, maar het was een kruis. Het was geen put. Nee, waar gaat het over? Het ging erom dat Jozef eigenlijk dood was voor zijn broers. Maar hij werd eruit gehaald. De dood kon hem niet houden. En hij kwam alleen niet terecht bij zijn broers, hij kwam terecht ergens anders. Nou, waar was de Heer? Hij was niet bij het graf. De Heer was niet in Jeruzalem. Dat is iets om over na te denken. Die dingen moet je met elkaar in verband brengen. En dan bleek dat de Heer zich niet meer vertoonde onder de Joden en onder het volk, maar slechts tot een kleine groep gelovigen. Om vervolgens ten hemel te varen. Maar al die zaken vinden wij dus terug op verborgen wijze in heel de schrift. En dat is de sleutel. En dat hele evangelie waar hier over gesproken wordt, dat is gebaseerd op de schriften. En dan heb je dus nog wel wat te doen. Als je dat wilt bestuderen. Als je daar dus uit wilt leven. Want we hebben gelezen dat het hart gaat branden wanneer het spreekt over Christus, de schrift. En wanneer de schrift ons hart vervult, dan verandert het ons. Dus laat je nooit in de luren leggen door iemand die zegt, ik heb een openbaring gehad en het is toch anders. Paulus zegt, al was het een engel uit de hemel. Het is de schrift. En niets anders dan de schrift. Daarop kunnen wij ons beroemen. En daar blijft het niet bij. Dat zou vervolgens tot leven komen in onze eigen wandel. Natuurlijk. Maar het zal nooit anders worden. Dit zal altijd onze toetssteen blijven. Totdat we de Heer van aangezicht tot aangezicht spreken. Maar tot die tijd, doet handeling. Bewaar dat pand. Laten we daarbij blijven. Nou, de schrift is de basis dus van ons leven. En dan zal blijken dat wij ook van nature onwetend waren. Dat wij niet wisten. Vaak wel denken te weten. Maar door de inwerking van de schrift gaan wij over. Net als van die discipelen die niet wisten waar zij hem legden. Die niet wisten wie hij was. Tot gelovigen die wel weten wie hij is. Die wel weten waar hij is. En als je dan in de brieven van Paulus vervolgens terechtkomt. Dan krijg je dus daarmee te maken met niet dat wij niet zouden weten, maar dat wij wel zouden weten. En de paar minuten die ik nog heb, wil ik met jullie een aantal schriftplaatsen aanhalen uit de brieven van Paulus, die laten zien dat wij wel zouden weten. Maar daarin is dus schriftopenbaring of woordopenbaring essentieel. En het eerste voorbeeld wat ik aanhaal is Romeinen 6, vers 3. Dat hoofdstuk wat spreekt over dood en opstanding ook, maar dan niet zozeer lichamelijk, maar meer fundamenteel. Daar staat dan vers 1 dan. Wat zullen wij dan zeggen? Romeinen 6 vers 1. Zullen wij als gelovigen, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Want als je meer zondigt, dan wordt de genade ook meer. Dat is een beetje de gedachtegang. Dan zegt de apostel, dat zij verre. Waarom? Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Daar kun je makkelijk weer een dag bij stilstaan. Maar de apostel zegt hier, of weet gij niet, met de bedoeling dus dat wij wel zouden weten, weet gij niet, zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Nou, en dat is dus een kernwaarheid waaruit wij zouden leven. Wij zouden onze conclusie trekken op basis van dat wij weten. Wij zouden weten dat wij met Christus Jezus gedoopt zijn in zijn dood. En dat is niet letterlijk in het waterbad. Het waterbad is daar een uitbeelding van. De doop in water. Maar wij zijn in Christus Jezus dood gedoopt. Toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, toen stierven wij met hem. En dus zijn wij gestorven. En dus, vers 7, zijn wij voor de zonde gestorven en daarmee gerechtvaardigd van de zonde. Dus ja, je kunt nog zoveel verzinnen. Het gaat er niet om dat wij zondigen, en dan bedoel ik niet alleen maar foute dingen doen, die voor iedereen trouwens verschillend zijn. Nee, dit betekent de oude mens voortleven. Dat je consumeert als elk ieder in de wereld. Dat is de oude mens. En die leeft uit wat werelds is. Wat niet van boven komt. En dat is in het algemeen wet, religie. Ook als ze zeggen niet te geloven. Nou, wij zijn juist gestorven. En daarom zijn wij gerechtvaardigd van de zonde. De zonde heeft geen macht meer over ons. Je hebt daar niets te zoeken. Je hebt niks te zoeken bij dat graf. Je hebt niks te zoeken bij de doden. Je zou dus weten. En dus vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Wij zijn gekruisigd en dat zouden wij weten. Niet weten, niet onwetend blijven, want als je dat doet, dan doe je dat bewust, omdat je niet wil. Paulus is heel duidelijk hierin. Nou ja, het gaat deze hele brief zo door. In vers 1 van hoofdstuk 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dan kun je dus wel onder de wet willen leven, de wet van Mozes. Maar vers 6 zegt, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij voor de wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Die dingen zouden wij weten. Weet je dat dan niet? Hoe kun je die wetten, zoals de gelaten dat deden, hoe kun je de wet oppakken terwijl je gestorven bent? Weet je dat dan niet? We zouden weten. Vers 14. Want wij weten, wat moet je dan met de wet? Ja, als je hem niet kunt houden, wat moet je er dan nog mee? Nou, vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als wij de wet als vleeselijk beschouwen, ja, dan leggen wij de wet dus op het vlees en dan proberen wij aan God en zijn gebod te voldoen. En dan zal blijken dat wij slechts zondaars zijn. Maar op het moment dat wij weten dat de wet geestelijk is, dan komt de sleutel daarbij. En dan blijkt dat heel de wet spreekt over Christus en zijn werk. Dan blijkt dat heel de wet, bijvoorbeeld de spijswetten, spreken over hoe de hoge priester van het nieuwe verbond ons voedt. Als we dan lezen over de reiniging van de priester, dan blijkt dat het spreekt over hoe Christus zijn gemeente reinigt, enzovoort. Het gaat over Christus en zijn werk. En zo zouden we de wet dus bestuderen en zou de wet in ons hart zijn. Dat is het overdenken van de wet. En dat zouden wij inderdaad in de tempel doen, binnen de gemeente. Niet om hem als een religieuze in de wereld te houden, want dat kan je niet. Daarvoor heb je juist die genade nodig, omdat je een zondaar bent. Maar op het moment dat je leert wat het werkelijk is, ja, dat kun je wel, geloven kun je wel. En dan zal het woord van God zelf zijn krachtige werk doen. En zal de Heer ons brengen op de plaats van bestemming. Weet je dat dan niet? Nou, en dat gaat zo door, vers 22 van Romeinen 8. Ik ga maar iets sneller. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat is fijn dat je dat toch weet. Want als je je afvraagt waarom doet God niks in deze wereld, waarom al die ellende, waarom grijpt hij niet in, waarom greep hij niet in? Het is toch een vraag die de wereld in ieder geval bezighoudt als het om God gaat. Maar wij als gelovigen zouden weten. En een van de antwoorden daarop is, de waarom-vraag, is dat wij weten dat heel de schepping in barensnood is. Dat de schepping zwanger is en dat zij op het punt staat om een nieuwe schepping voort te brengen. En dat gaat met pijn en moeite en barensweeën. En dat is een van de redenen waarom er zoveel ellende en verdriet is. Het moet zo gaan om de nieuwe schepping voort te brengen. Wat gold voor de Heer Jezus Christus, moest hij niet lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan, dat geldt ook voor degene die de nieuwe schepping binnengaan. En voor degene die leven in deze wereld, is het lijden tamelijk zinloos. Ik kan het niet anders zeggen. Het is zinloos. Dan leef je in deze wereld, je gaat als een nachtkaars uit en je komt misschien nog allerlei verdriet en ellende tegen ook. En waar was het dan voor? Maar gelovigen daarentegen, die net zoveel verdriet, ellende, pijn en moeite tegenkomen, die kunnen gebouwd worden, die kunnen gesterkt worden, die kunnen hun hoofd richten tot God die een nieuwe schepping maakt, waarin gerechtigheid heerst. In de wetenschap dat de wereld, de schepping in barensnood is. En dat het dus een tijdje duurt nog, maar hij doet zijn werk. Nou, en daar zit dan een bepaalde gelaagdheid in dit hoofdstuk, dat ook de gelovigen daarin een bepaalde rol spelen. Maar vers 38 dan aan het eind, want ik ben verzekerd, dat is geen onzekerheid meer, geen onwetendheid, geen angst, geen twijfel. Ik ben verzekerd in alle omstandigheden dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere, de opgewekte. En daar mogen wij ook van verzekerd zijn. En dat is dus niet omdat ik dat nu zeg. Dat is niet omdat een ander dat volgende week zegt, maar op basis van die schrift. Op basis van het woord van God, omdat God gesproken heeft. Daar komt het uit voort. En zo zouden we dat woord in ons hart laten planten. Nou, echt werkelijk, het hele Nieuwe Testament staat vol met deze wetenswaardigheden. We zouden ze weten en we zouden ze bewaren omdat ze waardevol zijn. Nou, ik heb er dus ook heel veel, en we weten over de opname van de gemeente, dat wij weten dat wij niet alle zullen ontslapen, maar dat wij alle veranderd worden enzovoort. Daar ga ik dan maar niet naartoe nu. Ik wil dan 1 Johannes 5 nog wel aanhalen, aan het eind van de brieven voor Openbaring. 1 Johannes 5. En ik ga niet het hele stuk verklaren, maar let gewoon op dat wij zouden weten. Ik lees vanaf vers 14. Daar staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Daar ligt ook vaak de sleutel in dat wij bidden naar zijn wil. En daarom bad de Heer, uw wil geschieden. Dan maakt het ook niet meer uit. Dan volgen wij de goede wil van God. De goede en welbehagelijke wil van God, zoals Romeinen 12 dat zegt. En indien wij weten dat hij ons verhoort, weten wij dat? Of twijfelen we daaraan? Hoort God mij wel? Ziet hij mij wel? Verstaat hij me wel? We zouden op grond van de schrift weten dat als we zijn kinderen zijn, dat hij ons hoort. En we zouden mogen weten dat als wij naar zijn stem luisteren, dat hij doet wat nodig is. Wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Dus het gaat om dit soort dingen. Degene die, zeg ik, die zondigen niet tot de dood, daar ga ik dan vandaag maar niet op in. Maar er is een zonde tot de dood, voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Ongeloof kun je niet zoveel aan doen. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Maar wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. En hoe raak je uit God geboren? Laten we Johannes maar even bij de horens vatten. Hoe raak je uit God geboren? Door geloof. Nou ja, volgens Johannes door de Zoon te hebben, want dan heb je het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Maar dat is het begin van de brief. Maar dan moet je naar hem horen om de Zoon te hebben. En dat is geloven. Met je oren gericht, luisteren. Nou, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, want die is overgegaan van de dood in het leven, van Adam naar Christus, en dat nieuwe leven zondigt niet. Maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Want ik ben er zeker van dat nog dood, nog leven enzovoort. Dat nieuwe leven. En wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld ligt in het boze. En het is ook goed om dat te beseffen dus. Je kunt vrienden hebben in de wereld, maar de wereld is niet je vriend. De wereld ligt in het boze. De wereld is boos, de wereld is boosaardig. Dat is de aard van de wereld. In duisternis. Dat licht is niet overal gaan schijnen. Dat was wel de bedoeling, maar dat is niet het geval. Doch, wij weten dat de Zoon van God gekomen is, hij is waarlijk opgestaan, en hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Daarom hebben wij verstand gekregen. Zij werden indachtig, hun verstand werd geopend. De Zoon van God is gekomen en hij opent nu ons verstand. Dit betekent niet slechts maar dat wij geboren worden met hersens en na kunnen denken. Natuurlijk is dat zo, je hebt hersens nodig om na te kunnen denken. Maar hij is gekomen om ons verstand te openen opdat wij hem zouden kennen. Opdat wij de schriften dus zouden bestuderen en dan tot kennis der waarheid zouden komen. En dan moet je inderdaad wat informatie kunnen verwerken. Maar het gaat er niet om dat degene die het meeste kan verwerken, dat hij het verst is. Het gaat erom dat wat er gebeurt, dat 100% is, dat het puur is. Dat het een gelovig hart is. Hem toegewijd. En daartoe opent hij ons verstand. En dan, vergeef me de woorden, dan kun je nog wat dommig zijn in deze wereld misschien, Maar je kunt een trouwgelovige zijn naar Christus toe. En dan opent hij je verstand. En dan zal je hem kennen. En dat is wat hij doet. Daartoe is hij ook gekomen. En wij weten dus dat hij gekomen is om ons het verstand te geven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige. Namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En waar wij hem leren kennen, daar komen wij tot het leven. En dan denk je misschien, ja, leven en eeuwig leven, dat is iets met overvloed en rijkdom en lekker eten enzovoorts. En dat zal er allemaal mee te maken hebben als wij straks bij de Heer zijn. Natuurlijk. Maar het ware leven, dat is gemeenschap met hem, dat wij hem kennen, dat wij verbonden zijn met hem. En denk er maar eens over na, maar wat is nou rijkdom en overvloed als je niemand hebt? Als je niks kan delen, als je geen geestelijke dingen kunt uitwisselen, als je geen gesprek kunt voeren. En wat een rijkdom is het als je juist bij degene bent van wie je houdt en waar je contact mee hebt, waar je gemeenschap mee hebt, waarmee je kunt uitwisselen. Nou, en dat is precies wat de Heer ons wil geven, zijn leven. En vervolgens raken wij meer en meer met elkaar verbonden. Nou, en ergens in dat geestelijke zouden ook wij elkaar ontmoeten. Omdat we dezelfde liefde hebben tot Christus. En dus, kindekes, bewaart u zelven van de afgoden. Want dat is het enige wat wij zouden doen. Gericht zijn op de waarachtige. En dus keren wij ons van de afgoden. Dat zit eraan vast. Je kunt niet twee kanten op. Je kunt maar één kant op. Dat zouden wij doen. En Pasen inderdaad staat daarin centraal. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar dat is de basis van ons leven voor elke dag. Om de waarachtige te leren kennen. En dan sluit ik nu af met die woorden nog van Johannes 20. Hij was niet bij het graf. En ze wisten niet waar hij hem gelegd had. Waar ze hem gelegd hadden. Waar is hij? Nou, ik blader terug naar Efeze 1. Vers 19, ik had ook Hebreeën 12 kunnen nemen, of Hebreeën 1, maar hier staat het erg mooi, omdat hier in vers 18 gesproken wordt over gelovigen die verlicht zouden worden, die verlichte ogen des verstand zouden krijgen. Wat de discipelen eerst niet hadden, zouden ze later wel hebben. En wij zouden ook verlicht worden. Ons verstand zou geopend worden. En daardoor zouden wij gaan zien, vers 19, de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Met die geestelijke ogen zouden we verstaan welk werk Christus nu doet aan ons. En die kracht die nu werkt aan ons is dezelfde kracht, vers 20, die hij gewrocht heeft, die hij uitgewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Diezelfde kracht die werkt nog steeds in ons. Dat is de opstandingskracht van Pasen. En hij heeft hem met diezelfde kracht gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Hij is niet in het graf. En zij wisten niet waar ze hem gelegd hadden, maar wij weten waar hij is. En tot hem zouden wij naderen. En trouwens, hoofdstuk 2 vers 6 zegt, daartoe heeft hij ons ook mede opgewekt en gezet in de hemel. Dus er is niets meer wat ons weerhoudt om naar hem toe te gaan. Dat is onze positie. En met onze geestelijke ogen zouden wij dus verstaan wie wij in Christus geworden zijn. En hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Zullen we de Heer danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dat krachtige woord wat spreekt over leven. Dank u wel dat we dat leven in ons hart mochten toelaten. Dat het licht in onze hart is gaan schijnen en dat we vernieuwd werden. Dat we kunnen zeggen met de apostel dat het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat we een nieuw schepsel zijn geworden in u. Dank u wel dat we daar dag in dag uit mogen leven. En dat we als pasgeboren kindertjes mogen opgroeien. Dat we, zoals een kind de melk tot zich neemt, wij uw woord tot ons mogen nemen en mogen opgroeien om sterker te worden. Om volwassen te worden. Dat we mogen overgaan van die melk naar het vaste voedsel. De spijzen die u ons geeft in uw woord. Dank u wel dat we mogen weten dat het niet slechts blijft bij die zwarte letters op witte bladzijden. Maar dat we mogen leren dat het de waarheid is wat in ons hart geplant wordt. En dat dat uitwerkt. En dat u op deze wijze de nieuwe schepping maakt. En dat dat straks zichtbaar zal worden. Dank u wel dat we ons nu mogen voeden met uw woord. In verborgenheid voor de wereld. De wereld ziet niet wat u nu doet. Maar we mogen weten. We mogen er verzekerd van zijn dat er een dag zal zijn dat u zult verschijnen. En dat de wereld zal zien wie u bent en wat voor werk u doet. Dank u wel dat wij mogen uitzien naar die dag. En in de aanloop daarnaartoe we elkaar mogen vertroosten met uw woord. Dat we elkaar mogen bemoedigen en versterken. Mogen leven uit de genade die u ons verleent, dag in dag uit. Het u zal met een ieder van ons zijn, in de week die voor ons ligt, totdat u komt. Amen.